En ik denk dat juist daar de shift zo sterk in is, dat je gewoon ervaringsgericht leert. En niet allemaal gesprekken moet voeren, dingen moet opschrijven. Nee, we laten het gewoon keihard zien. En er is gewoon onontkomelijk bewijs dat dit is wie jij bent. Zonder oordeel. Het is alleen maar een reflectie. En dan is het aan jou vervolgens om in actie te komen.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij een passie als kompas? En hoe kom je vanuit die passie tot een bloeiende business? Bij de Creators Club doen we er alles aan om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming. Hij is de drijvende kracht achter de shift. Een intense fysieke en mentale ervaring die deelnemers tot het uiterste drijft. Dit alles met maar één missie. Mensen hun ware potentieel laten ontdekken. En dat is precies waar zijn hart sneller van gaat kloppen. Hij nodigde ons uit om mij, als host van de Creators Club, zelf een 14 uur durende shift te laten ondergaan. Op Ibiza. Een dag voor onze podcast. Dank voor deze bijzondere levenservaring. Zijn naam? Kees Adema. Ja, welkom Kees.
Dankjewel Rob.
Maar jij kan ook zeggen welkom Rob.
Welkom op het eiland.
Welkom op het eiland. Bijzondere locatie, zitten bovenop een berg met uitzicht op zee, waar we dit gesprek gaan hebben.
Dat is verder op de achtergrond.
Precies. Maar ja. Wat het nog bijzonderder maakt, want we gaan het hebben over de shift. Straks de intro, wat de shift precies is. Dus we gaan beginnen met jouw verhaal. Maar gisteren hebben we ook 14 uur, als ik het goed zeg.
Ja.
Tenminste, ik als deelnemer met nog drie andere jongens. 14 uur achter de rug. Waar we ook nog iets meer over gaan vertellen. Want dat bewaren we. Want ik ben heel benieuwd naar die tijd bij de Mariniers. Maar voordat we daarin gaan, nog iets meer over jou persoonlijk. Ook met wie zit ik nu aan tafel? En met Kees Adema weet ik. Maar laten we beginnen met een vraag als: wat betekent passie voor jou?
Ja, mooie vraag. Ik reed gisteren naar de shift toe. S'nachts om 3:30 in de auto. Lampjes aan op een donkere weg. Muziek aan. En dan ga je meezingen. En dat doe je niet dagelijks. Dus je weet gewoon op het moment dat je iets doet wat je niet dagelijks doet, dan gebeurt er iets in je lijf. Er is een arousal waar je van denkt, wow, hey, ik voel me gelukkig. En dat moment, dan weet je gewoon, oh, ik ga ergens naartoe waar ik een daadwerkelijke bijdrage ga leveren aan het leven van, in dit geval, 4 mannen. Mm-hmm. Dus dat gevoel, ja, dan weet je gewoon, nieuwsgierige passie, daar zit ik op de goede plek, daar wil ik zijn. Dus dat is eigenlijk één. Het tweede wat passie voor mij betekent is, als ik dan in dat moment ben, ja, dat je dan af en toe een flow krijgt. Misschien bij de maskeroefeningen, heel kort. Dat ik voel daar gewoon van, wow, we bereiken je nu echt iets. Die gasten worden echt aan het denken gezet. Dat hadden ze niet bereikt als ze vandaag hier niet waren geweest.
Ja.
Ja, dat geeft een geluksgevoel. En het laatste is voor mij, als ik dan ook weer naar huis ga, dat ik soms, en dat was gisteren niet per se het geval, maar dat is wel vaak gebeurd, dat ik soms van trots wel eens een traantje kan laten. Dat ik denk, wow, zat weer zo goed in elkaar vandaag. En dat is altijd maar twijfelachtig van tevoren, want het weer moet meespelen, de zee moet rustig zijn. Er gebeuren zoveel elementen waar je niet direct invloed op hebt. Wel een plan B uiteraard. Mm-hmm. Maar als het dan allemaal klopt met elkaar, en we hebben impact gemaakt, dus iemand gaat echt naar huis met soms wel life-changing informatie. Ja, dat voelt mega. Ja. Ja.
En wat is dan hetgeen wat jou het meest raakt? Waar komt het traantje vandaan?
Nou, het trotse gevoel dat je iets bedenkt, waarvan je weet dat je er zelf heel veel aan zou kunnen hebben. Dus echt het fysiek afpellen, het ei afpellen, het daarna overgaan op het deel spirituele, deel emotionele. Die combinatie ervoor laten zorgen dat mensen inzichten krijgen die ze mogelijk pas over 3, 4, 5 jaar mm-hmm. zouden krijgen als ze hun leven zouden leiden zoals ze dat nu doen. Dus die confrontatie, daadwerkelijke confrontatie met zichzelf, faciliteren, dat is waar ik het meest trots op ben.
Ja. Ja. Ik vind dit een hele mooie teaser voor wat er nog komen gaat in deze podcast. Maar dat stukje shift, eigenlijk letterlijk, want dat lijkt me leuk om in het tweede deel van ons gesprek samen, ik als deelnemer, jij als begeleider, coach van de shift, om die hele dag eigenlijk te doorlopen. Je noemde net al even het maskerdeel.
Ja.
Nou ja, de luisteraars zullen nu denken, wat is dit? Maar dat we even al die elementen pakken van, oké, wat is daar gebeurd en wat haal je er dan uit? Of wat kan je eruit halen? Maar voordat we daarheen gaan, nog wel even over Kees natuurlijk. Passie heb je net mooi omschreven. Voor jou is het ooit begonnen met de mariniersopleiding, als ik het goed zeg. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Dat is 2004 kwam ik op als jochie van net 18. Je komt daar bij de kapper. kop wordt kaal geschoren. Je krijgt een mooi pak aangemeten. Je ontmoet 100 andere deelnemers. Je gaat het veld in. En daar begint een soort van reis. En voor mij was dat een reis met behoorlijk veel heimwee. Ik dacht gelijk van, wow, hier wil ik niet zijn. Dit is te confronterend voor mij. Dit is te groots allemaal. Wie ben ik eigenlijk in deze... Hoor ik hier wel te zijn? Dus alle logische onzekerheden kwamen daar direct naar boven. En dat is natuurlijk ook wat ze willen. Wat doe je daarmee met die onzekerheden?
En wat was aan de voorkant dan wel hetgeen waarom je voor de Mariniers koos?
Ja, ik denk vooral, ik was heel sport-minded en sport-georiënteerd, heel fysiek. Ik was elke dag lekker bezig. Dus dat pakte mij wel. Niet zozeer het de uitzendingen, het schieten. Daar had ik eigenlijk nog helemaal niks van, geen kaas van gegeten.
Was je niet bang voor of zo? Dat je dacht, dat zie ik eigenlijk niet zitten?
Nee, angst kende ik ook absoluut niet op dat niveau. Maar dat komt denk ik ook omdat je daar gewoon nog helemaal niet mee bezig bent. Je bent nog 18 jaar, je gaat eerst nog een opleiding in. Hè, en dat was ook mijn gedachte. En wat daarna allemaal volgt, dat zien we dan wel. Lekker blanco erin. Maar goed, na die eerste periode van 3-4 weken landde dat wel. En toen voelde ik steeds meer van, wow, ik hoor hier niet alleen. Ik ben ook goed in wat ik doe. En dat krijg ik ook terug. Dan wel van mijn mededeelnemers, dan wel van heel veel deelnemers die al afvielen. Mm-hmm. Het is natuurlijk ik geloof dat van de 120 deelnemers er uiteindelijk 30 overbleven. Dus je weet ook op basis van afvaller dat je zelf wel goed in de wedstrijd zit. En zo voelde het op een gegeven moment ook. Een wedstrijd.
Ja.
Een wedstrijd tegen het systeem. Van oké, laat maar zien, we testen jou, we toetsen jou. En daar wil ik gewoon doorheen wandelen.
Ja. Een belangrijk aspect, kan ik me voorstellen. Sowieso is het fijn omdat je zelfvertrouwen opbouwt. Maar het zijn ook signaaltjes die je dan krijgt... waarvan je dus eigenlijk kan bevestigen of mee kan bevestigen... dat je op het goede pad zit voor jouzelf.
Ja, klopt. En ik denk een van die mooie elementen is toch wel het schakelen. Dus je hebt een aantal intelligenties uiteraard. Hè. Dus die we kennen is het IQ, het EQ. Maar je hebt ook spirituele intelligentie. Heb jij gisteren, ben je daar onderdeel van geweest. Maar je hebt nog meer intelligentie die leidend kunnen zijn in een stukje ontwikkeling. En in dit geval bij de mariniers gaat het dan ook over fysieke intelligentie. Dus ben jij in staat om je lichaam zo goed aan te voelen... dat je in elke situatie iets anders van je lijf kan vragen. En dat is de ene keer het maximaal haalbare of plus 50% nog zelfs. En het andere keer is het juist maximaal uitrusten en ervoor zorgen dat je over een uur weer klaar bent. Ja, en bij heel veel die bleven maar aanstaan, dus die konden niet meer terugschakelen. Ja, en dan ga je heel snel over de rooien. Dus dat zijn maar kleine voorbeelden van wat er nodig is om in dat beroep goed uit de voeten te kunnen.
Ja.
En dan heb ik het nog maar over, want uiteindelijk is mariniers is een mooi beroep, maar het is nog wel, je hebt daarboven natuurlijk nog de special forces, hè? Dus je hebt een bepaalde basisvaardigheid leer je daaraan. En daar moet je gewoon goed bij uit de voeten kunnen.
Ja. Op welk moment ben je daar weer weggegaan? En weet je nog waarom dat precies was?
Ja, we zaten in Afrika. Mooie uitzending gedraaid. Ik zat in een sniperteam. Waarbij we heel veel verkenningsmissies deden. Dus we moesten vooral in kaart brengen wat daar allemaal gebeurde. Nou, er waren rebellen actief. Dus we wilden weten wat voor wapens hebben ze. Wat voor routes rijden ze. Welke dorpjes gaan ze aan. Maar langzaam merkte hij wel van... Hey, wacht even, ik heb nu een aantal opleidingen gedraaid. Sniperopleiding gedaan. Bergopleidingen gedaan. En nu zit ik hier te kijken. Mm-hmm. Maar waar is die actie? Dus daar begon al een soort van wrijving tussen wat is de werkelijkheid en wat is de trainingswerkelijkheid. Nou, die kwamen natuurlijk, dat hoeft ook niet, hè? Die hoeven niet altijd overeen te komen met elkaar. Maar we merkten dat daar, en dat was ook wel een beetje het gesprek van de dag, het wel heel ver uit elkaar lag.
Ja.
Tijdens Afrika kwam eigenlijk ook het eerste nieuws uit Afghanistan. Dat daar de boel op stelte werd gezet. En dat wel eens een mogelijk vervolg zou kunnen zijn in de uitzendingen binnen de mariniers. En toen ging ik bij mezelf te raden van, oké, wacht even, Afghanistan, wat is dat voor land? Wat hebben wij daar te zoeken? Wat kunnen we daar bijdragen? En ik had daar gewoon een slecht gevoel bij, heel eerlijk gezegd. Dus ik kwam terug uit Tjaat en toen zat mijn contract er in principe op. Dus had ik 4,5 jaar gediend. En dan moest ik contract gaan verlengen. En dan heeft ook nog de vraag, wat is je idee daarbij? Hè? Dus wil jij in rang stijgen? Wil je naar corporaal of sergeant? Wil je specialisme gaan? Wil je naar de special forces? Dat soort dingen. Dus daar ga je ook al keuzes in maken. Maar wel continu met in je achterhoofd. Al die keuzes leiden uiteindelijk tot Afghanistan. Wil je dat? Nou, voelde ik helemaal niks bij. Plus mijn contract was afgelopen. En als derde en het belangrijkste was, ik voelde gewoon een bepaald iets in mijn lijf wat niet verzadigd werd. En dat was dat stukje interesse in de psyche van de mens en de persoonlijke ontwikkeling. Dat wist ik toen nog niet, kon ik nog niet invullen. Wat ik wel wist, ik moet op zoek naar dat stukje leegte wat ik ervaar.
Ja.
Dus contract beëindigd. Heel positief overigens allemaal hoor. Allemaal mooi einde geweest. En toen ben ik eigenlijk direct begonnen met een studie op de hogeschool.
Oké. Okay. Was het een moeilijke fase? Want je spreekt over een leegte die je ervaarde. Die wil je gaan vullen. Dat is een zoektocht. De ene duurt wat langer dan de ander. Ja. Maar was het een moeilijke fase?
Nee, vond ik helemaal niet. Okay. Ik kwam aan op de hogeschool in Arnhem-Nijmegen. Opleiding heet nu sportkunde overigens. En ik kwam daar natuurlijk als 23-jarige aan. En dat is nog heel jong, hè, voor onze begrippen nu. Maar het was daar al best wel op leeftijd. Al de andere studenten die van de HAVO afkwamen waren 16, 17, soms 18. Maar ik was echt de
uitschieter. Maar je zegt net even, sorry, 23, 24 jaar.
Ja.
Dus eigenlijk, je praat over Afrika, mogelijke uitzending naar Afghanistan. Mm-hmm. Maar dat zijn dingen die je al ervaart op 22, 23-jarige leeftijd.
Ja, wat binnen Defensie natuurlijk heel gebruikelijk is. Ja. Die leeftijd en die ervaring.
Daar stond ik even niet bij stil, maar dat is vroeg.
Dat is heel vroeg en je wordt heel vroeg volwassen. Dus daarin sla je natuurlijk ook wat stappen over. Dat gevoel heb ik altijd wel gehad. En ik denk dat je menig defensielid kan vragen naar hoe zij over hun gevoel praten. Dat is natuurlijk vrij afgestompt allemaal in die periode. En dat is ook nodig, want je moet op een andere manier schakelen. En daar heb je niet zo heel veel aan, alle de sensitiviteit in je lijf. Daar is gewoon niet zoveel ruimte voor. Wat helemaal oké is. Alleen om daar dan op latere leeftijd wel weer mee bezig te zijn, is vaak wel een wat grotere stap. Ja. En dat kun je een beetje vergelijken met als jij in je gezin opgroeit waarin weinig over gevoel wordt gesproken, dan is het op latere leeftijd ook moeilijk om daar in één keer bij te gaan kunnen. En daar heb je echt wel tools voor nodig of begeleiding voor nodig.
Ja, oké. Okay, maar je zegt, ik wist eigenlijk vrij snel weer hoe ik die leegte wilde gaan opvullen. Je bent gaan studeren. Wat zorgde ervoor dat het voor jou makkelijker werd? Als in wist je eigenlijk vanuit binnenuit al, oké, dit is waar ik gelukkig van word, dit is wat ik wil. Dus wist je al vrij snel de juiste richting weer te kiezen?
Ja, dat is wel een mooie vraag. Want de richting die je koos kwam ook deels voort uit de feedback die ik kreeg van defensieleden van mij. Dus mijn collega's daar, die gaven eigenlijk al aan, zeker in het laatste jaar, van joh Kees, niet om het een of ander, maar moet jij niet iets gaan doen met de psyche van de mens en misschien met sport en bewegen en het organiseren van evenementen, want dat deed ik binnen Defensie al heel erg veel. Mm-hmm. Dus ik was heel veel in gesprek met mijn collega's over andere dingen. Ja. Dan het defensieschap zelf. En ik was heel veel bezig met, hey, we gaan even een volleybaltoernooi organiseren. Even wat anders dan de dingen die we hier.
Herkende jij die dingetjes bij jezelf ook? Of had je daar echt je collega's voor
nodig? Nee, ik had die collega's wel echt nodig om dat inzicht te krijgen. Dus dat was wel heel verrassend. En op basis van die informatie, plus uiteraard dat je even naar jezelf gaat kijken. Mm-hmm. En een reflectie erop loslaat op de afgelopen jaren. Waar werd ik nou heel gelukkig van? Wat gewoon hele goede vragen zijn naar jezelf. Moeilijk te beantwoorden, maar die moet je wel af en toe stellen.
Ja.
Kwam ik er wel uit welke opleiding ik graag wilde doen. En daar kwam ik al heel snel uit van oké, sportkunde is een opleiding die ongeveer 50% bestaat uit fysieke onderdelen. Dus je gaat leren tennissen, je gaat leren lessen geven. Hè? En de andere 50% gaat over het gedrag van de mens. Ja, toen was ik verkocht. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is weer anders dan de ALO bijvoorbeeld, waar je echt gymdocent gaat worden. Of sportgezondheid en management, waar je echt wat meer al naar een laag gaat. Waar je misschien uiteindelijk wel echt alleen maar in die organiserende rol komt te zitten. Vond ik dit een hele mooie combinatie van twee elementen die mij allebei wel warm maakten.
Ja, wat raakt jou het meest in dat stuk? Zeg maar, zou je misschien het moment nog kunnen herinneren dat je dacht, oké, dit is het voor mij. Hier ga ik zo op aan. Hier wil ik meer mee doen.
Ja, we kregen een voorlichting van een dame uit het Militair Revalidatiecentrum. Als jonge student zijnde. Dus we zaten daar met 80 studenten in een zaal. En we kregen een voorlichting van een stagebureau. Welke stages er voor de eerstejaars allemaal op de plank liggen. En toen kwam daar een dame binnenlopen met een logootje van een Militair Revalidatiecentrum. Nou, daar werd ik natuurlijk gelijk door getrokken. En toen gaf ze aan, wij hebben binnen het Militair Revalidatiecentrum een plek voor één student. Maar die moet wel een achtergrond hebben in bepaalde elementen binnen van de revalidatie. Dus of iets met gedrag hebben gedaan, of iets met bewegen hebben gedaan, of met speciale doelgroepen. Nou, had ik natuurlijk allemaal niet. Dus ik zag hem al voorbij gaan aan mezelf. Nou, toen ben ik later naar die dame toegelopen en ik heb gezegd van, ik heb al die achtergrond niet. Maar wat ik als voordeel heb, ik heb wel 4,5 jaar binnen Defensie gewerkt. Dus de doelgroep ken ik als geen ander. Plus, ik ben wat ouder dan de meeste studenten hier. Dus wellicht een stukje levenservaring helpt ook om sneller te leren naar waar jullie op zoek naar zijn.
Ja.
En toen was het raak. Toen mocht ik daar komen. En toen, ja, toen kwam ik echt in een soort van Valhalla terecht voor mezelf. Mm-hmm. Dus daar wat echt gewaardeerd werd, was de kennis van defensie. Plus de interesse in de mens. En dat als collectief samenstellen om goede programma's te maken. Om mensen snel te laten revalideren.
Ja.
Dus ja.
Mooi. Ik heb een vraag die net in me opkwam. Het komt wel eens voor tijdens onze gesprekken dat ik er sporadisch ineens een andere vraag in gooi. Jij hebt gisteren natuurlijk heel veel vragen aan ons mogen stellen. Maar wij stellen ook wel eens de vraag in onze podcast: wie is Kees? In jouw geval dus Kees. En die vraag kun je op meerdere manieren beantwoorden. Maar ik ben benieuwd, als je nu naar jezelf kijkt, hoe zou je jezelf omschrijven? Wie is Kees?
Boah. Een hele moeilijke vraag. En waarom ik hem zo moeilijk vind, is ook gelijk, en dat herken ik ook zo in jou, van de activiteiten van gisteren. Wij zitten allebei wel op de vraagstoel. En wij zijn allebei heel nieuwsgierig naar de mens voor ons. En dat is een prachtige eigenschap. En zeker in ons werk kunnen we dat heel goed gebruiken. Maar het zorgt er ook voor dat wij een soort van altijd achter een soort van beschermend glas zitten. Want wij stellen de vragen, dus we hoeven onszelf niet zoveel kwijt. Dus daar denken we dan ook niet altijd over na. Dus ik heb ook dagen nodig, zoals die van gisteren. Maar dan in jouw positie, om mezelf weer eens aan te kijken. Dus die vraag die je nu stelt, ja, die grijpt me gelijk ook wel aan. Want wie ben ik dan eigenlijk echt? En ja, wie ik ben is in ieder geval, denk ik, een empathische jonge man nog steeds. Die heel nieuwsgierig is naar de ander. Maar ook steeds meer een beetje naar mezelf. En daarin ga je dus op zoek naar, wie is mijn vader eigenlijk? Welke elementen van mijn vader bezit ik die ik graag wil behouden en welke wat minder? En als ik ze dan minder wil, hoe pak ik dat dan aan? Dus daar ben ik een beetje beland in dat stuk. Ik denk dat mijn vrienden, zeker hier nu op het eiland, ook mij wel kunnen omschrijven als iemand die luistert, veel luistert en daar een bepaalde conclusie uittrekt. En dat soms ook deelt. En dat kan soms wel eens heel eerlijk zijn.
Mm-hmm.
Ik deins niet terug voor een discussie. En daarmee wel zeggende dat het uit een bepaalde respect naar voren komt. Dus ik heb wel het idee dat ik iemand daar mee van dienst kan zijn. Ook al is diegene daar nog niet. Dat is gelijk ook een valkuil. Want als iemand daar nog niet is, dan is het soms een gesprek wat niet leidt naar waar ik graag naartoe wil. Dus dan komt dan later, een paar weken later, komt het besef of bij mij of bij iemand anders van, hey, wacht even man, dat was toch wat je bedoelde. Ik zeg, ja, dat was zo. Nou, dat was ik nog niet hoor. En dat vond ik ook behoorlijk irritant aan jou, want je drukte eigenlijk een beetje door. En ik zei, ja, excuus daarvoor. Ik zeg, maar het zaadje was geplant en we zijn nu waar we zijn. Dus laten we vooruitkijken. En dat wordt dan wel heel erg gewaardeerd. Maar dat is wel een spanningsveld waar ik me in begeef.
Ja.
In privé sferen.
Kun je daarmee omgaan? Als in, lukt het je ook om aan te voelen van, oké, nu is het even niet de setting om dit te doen en moet het over koetjes en kalfjes gaan bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat die balans namelijk moeilijk is.
Ja, die balans is heel moeilijk. Want dan vraag je jezelf wel eens af, is dit nou de werkpet? Of ben ik nou echt geïnteresseerd? Of doe ik alsof om mezelf eventjes ruimte te geven? Ik ben ooit vorig jaar naar een haptonoom hier op het eiland geweest. En die zei ook tegen mij, probeer iets minder, af en toe iets minder dat docentschap naar voren te halen. En dat kun je heel fysiek doen door achterover te gaan zitten. Letterlijk achterover gaan zitten in een stoel. Want je zit altijd op het puntje van je stoel, omdat je gewoon, je wil gaan. Je wil vragen, je bent geïnteresseerd, je luistert, je wil ergens op inhaken. Maar dan gaat het nooit over jou. En dat vind je heerlijk. Maar als je thuis komt, is het ook goed dat je soms eens wat gedeeld hebt aan anderen, zodat ze jou ook beter leren kennen.
Ja, mooi omschreven. Ik ben ook nieuwsgierig naar een fase in jouw leven, of in jullie leven moet ik zeggen, want je bent hier met je vrouw en inmiddels een mooi, prachtig kindje. 3-4 weken?
Inmiddels is die alweer 7 weken.
7 weken, kijk.
Ja, ja.
Maar waar ik naartoe wil is, een beetje gerelateerd aan de vraag, wie is Kees? Omdat er ook een punt in je leven is geweest dat je ervoor gekozen hebt om naar Ibiza te verhuizen. En sowieso naar het buitenland verhuizen is best een keuze. Kan impact hebben op je leven. Kun je die fase nog herinneren? Dat je over die keuze ging nadenken en dat je die keuze hebt gemaakt en waarom je die keuze misschien hebt gemaakt?
We lagen op bed in de Bakkenstraat in Arnhem. We hadden een heel mooi en heel fijn, vooral warm appartement hadden we daar. We hadden allebei een fijne baan. Brandy werkte bij een softwarebedrijf en ik op de hogeschool als docent. We kregen op dat moment allebei een vast contract aangeboden. En allebei, in de aanloop naar dat vaste contract, hadden we al plannen gemaakt dat mochten we dat contract nou niet krijgen, wat gaan we dan doen?
Ja,
een soort van plan B. Nou, toen kregen we dus allebei dat vaste contract. En toen zei mijn vriendin tegen mij van ja, het spijt me zeer, maar ik ben er niet klaar voor om dat vaste contract aan te gaan nemen. En eigenlijk wil ik heel graag reizen. Toen dacht ik, shit, je hebt wel een punt, maar ik ben daar nog niet om dat nu al te beslissen. Toch hebben we in dat half uurtje dit gesprek gevoerd en hebben we eigenlijk afgesproken, oké, we gaan het gewoon niet doen. En we leveren eigenlijk het contract in,
mm-hmm.
Maar we pakken ook door. We gaan het huis verkopen.
Oké.
En we gaan daarvoor van dat geld gaan we een prachtige reis maken. En dan zien we wel waar we...
Wat gebeurde er in dat half uur? Wat jou overhaalde?
Ja, een soort dat kind in je wordt dan een soort van gepusht of wat wakker gemaakt. En denkt, ja, het leven is ook zo enorm kort, maar zit zo vol met verrassingen. Als je die verrassingen maar toelaat of opzoekt of een kans geeft. Maar als jij in het stramien blijft waar je op dat moment in zit, en dat gold voor ons, dat we allebei een contact konden krijgen, we hadden een huis en we zouden dan in principe voor een nieuw huis moeten gaan, want dit huis had maar één slaapkamer. Mm-hmm. Dus je gaat die stappen zetten. Dat was dan het stramien. En dat was dan ook voor de komende 10 jaar een soort van minimaal waar je dan aan committeert.
Ja.
Dus dat speelse werd wakker gemaakt. En dat vond ik wel heel erg tof. En toen dacht ik, ja, we zijn ook nog super jong. En wat kan ons gebeuren? En daar is mijn vriendin veel beter in dan ik. Ik ben iets meer risicomijdend. En zij is wat meer on the flow. Toen zei ze, nou, dan laten we een camper terugkopen. Want dat is een droom van jou. Dan gaan we die ombouwen en dan gaan we daar lekker mee op reis. Dus dat hebben we gedaan.
Mooi. Dus een stukje van jouw droom is misschien wel een doorslaggevende factor geweest.
Ja, dat is uiteindelijk ook de reden dat we hier op het eiland zijn. Want wij zijn natuurlijk gaan reizen met die camper door Europa heen. Ik denk een jaar, anderhalf, alles bij elkaar. Waar onder andere Spanje, Portugal, we zijn naar Noorwegen, Zweden geweest. Maar ook even 3 weken naar Ibiza. Ik was er nog nooit geweest. Mijn vriendin zei, ja leuk, laten we even kijken daar. We zijn er nu toch. Valencia, bootje gepakt, deze kant op. Een heel lang verhaal kort. We zijn daar een Engels gezin tegengekomen. Die klopte aan op onze camper van, hey, heb je dat ding zelf gebouwd? Wij hebben hier een villa, zwembad, grote tuin. Die moeten omgebouwd of die moeten gerenoveerd worden. Kunnen jullie dat project leiden? En wij keken elkaar aan. Ja, we zijn nu een jaar op reis. Over een half jaar is dat reizen hier wel een beetje klaar. Dus wat gaan we dan doen? We hebben nog niet nagedacht over de toekomst. Hadden we oprecht nog niet. Ook niet waar we wilden wonen. Wilden we weer terug naar Nederland. Dus we zeiden, ja, dat gaan we doen. Nou, toen hebben we dat een half jaar dat project geleid. En daarna nog een half jaar gehost. Dus het werd echt vakantieverhuur, weekverhuur. En in dat jaar dat we hier verbleven, kwamen we er wel steeds meer achter. Zo, het is eigenlijk best wel een interessant eiland om te zijn. Heel veel gelijkgestemde, jonge gezinnen. Wij waren nog geen gezin, maar dat zeg ik nu even. En vooral veel jonge ondernemers. Dus je voelde gewoon de kans, het broeide hier gewoon op een of andere manier. Je kwam met mensen in gesprek waarvan je dacht, wauw, wat een leven hebben jullie nu al gehad. Dus dat inspireerde enorm. Plus dat het gewoon wat ons betreft een heel groen natuur, alles is hier voor elkaar. En dan lekker compact. En als laatste, het mooiste van Ibiza wat ons betreft, is gewoon dat je een soort van ander systeem hanteert hier. De cultuur is natuurlijk wel wat anders.
Ja.
Dat ervaar je zelf ook wel als je hier bent. En je hebt zelf 3 maanden hier gewoond. Dus je weet waar ik over praat. Het is moeilijk uit te leggen. En dat doe je ook helemaal zelf. Maar ja, dat maakt ons op dit moment in ieder geval wel heel gelukkig om hier te zijn.
Ja, ja, wat zou dat zijn? Zou dat er letterlijk mee te maken hebben dat het een eiland is? Of zijn er andere elementen die ervoor zorgen dat het systeem hier anders is dan op het vasteland?
Ja, het is heel ongrijpbaar. We proberen dat best wel regelmatig met vrienden hier om dat boven tafel te krijgen. En een van de elementen waar wij in ieder geval van denken dat het anders is dan in Nederland,
mm-hmm.
is dat je wat meer op jezelf bent. Je kunt dus echt op een soort van opnieuw beginnen. Je bepaalt helemaal zelf wat je vriendengroep gaat worden. Wie je wel of niet binnen je kring wil hebben. Maar ook bijvoorbeeld het fenomeen volle agenda's. Weekenden, verjaardagen, van alles en nog wat. Ja, dat bestaat hier eigenlijk nauwelijks. En misschien gaat dat nu komen met een gezin. Maar vooralsnog hebben we dat helemaal niet gehad. En
ja,
dat betekent dus eigenlijk dat op dinsdagmiddag we kunnen zeggen met de groep, we gaan een barbecue organiseren. En weekenden en weken lopen heel erg in elkaar over. Dus dat is een heel ander gevoel wat je krijgt. Dus het is niet zo dat je om 8 uur naar je werk rijdt en om 's avonds om 5 uur weer thuis komt. Je gaat eten, sporten, weer naar bed en dat op repeat. Dat is heel anders. En dat komt natuurlijk ook omdat we allebei vrij los ondernemen. Of allemaal hier op het eiland. Heel veel ondernemers natuurlijk.
Ja, maar toch, want het interessante is wel, stel dat je alles wat je hier nu doet en hebt opgebouwd, dat zou verplaatsen naar bijvoorbeeld een plek in Nederland. Zou je dan hetzelfde leven kunnen ervaren? Even los van het klimaat, hè? Natuurlijk, hier schijnt vaker de zon dan in Nederland. Maar...
Ja, nee, dat kan niet. Want als jij dat als enige doet, dan past dat niet in de cultuur van Nederland.
Ja, ja, dus dat is het misschien. Dat hier ben je omringd met andere mensen. Dus een andere omgeving, waardoor je dat op die manier ook kan doen.
Ja.
En als je datzelfde zou willen doen in een omgeving die daar niet op ingesteld is, dan gaat het schuren.
Ja, ja, en dan gaan mensen misschien denken, ja, maar als je dan voor een baas werkt, hoe zit het dan? Nou, dat komt hier natuurlijk ook voor. Dat mensen gewoon voor een baas werken en wel een soort van 8 tot 5 cultuur hanteren. Maar zelfs die baas, die zegt ook gewoon van, joh, tussen 12 en 3, hey, ga lekker je hike doen en dan werk je vanavond even 2 uurtjes langer. Dus die flexibiliteit, dat komt wel heel erg vanuit de cultuur naar boven. En daar gedijen de meeste mensen die hier wonen wel heel goed op.
Ja.
Ja.
Ja, ja, dit fascineert me ook altijd een beetje. Omdat ik denk, hey, ik zou dat in Nederland, in die omgeving, zou je dat ergens ook willen. Maar er zijn ook voldoende manieren om uit te leggen dat dat dus niet past. Zoals we net al een van de voorbeelden hebben aangehaald. Maar goed, daar zouden we nog flink over kunnen uitweiden in dit gesprek. Maar dat gaan we niet doen. Ja, ik vroeg je dus van oké, keuze gemaakt om naar Ibiza te gaan. Op Ibiza te blijven. Je gaat je plekje vinden op het eiland. En dan? Wat gebeurde er toen?
Ja, dan wordt het spannend. Want je hebt geen werk. Want we hebben die hosting gedaan. En daar kregen we gewoon maandelijks voor betaald. En Bren was in die tijd, mijn vriendin, die was in die tijd op zoek naar werk. Dus echt in de laatste fase van de villa, zeg maar. Op zoek naar een remote baan in Nederland. Dus zij heeft zij gevonden. En is 2 maanden weer terug naar Nederland geweest. Om daar een onboarding te doen bij een bedrijf. Ja, en toen zat ik wel van met veel vraagtekens. Oké, ik heb een rugzak vol ervaring. Ik zou die heel graag willen inzetten, maar ik weet even niet zo goed waar. En op dat moment kreeg ik een aanvraag van een groot bedrijf met 60 werknemers die naar het eiland kwamen 4 dagen en zich wilden onderdompelen in teamontwikkeling. Nou, daar hadden ze een heel programma voor, maar wat ze nog misten was een stukje fysiek, een stukje Special Forces, Expeditie Robinson. Dus toen kreeg ik via die opdracht binnen. Maar de shift bestond nog helemaal niet. Alleen ze wisten van mijn achtergrond, defensie, sport. Ze dachten, nou, dat kun jij mooier in elkaar zetten. Dus daar heb ik een brainstorm sessie over gehad met mezelf. In het bos ben ik gaan wandelen en gedacht van, oké, wat zijn nou essentiële ingrediënten waar ik blij van word? Niet waar het bedrijf wat aan heeft, maar waar ik blij van word. En dat moet in mijn rugzak zitten op dit moment aan ervaring. Dus toen kwam ik al heel snel op een programma van 18 uur. Eigenlijk een soortgelijk programma van wat we gisteren hebben gedraaid. Alleen was dat programma echt gericht op kleine groepen. Dus we hadden natuurlijk 60 deelnemers. Dus er was een hele grote organisatie. Met een heel parcours mountainbike. Met een heel kajakparcours ertussenin. Met cliffjumpen. Met vuurmaken 's ochtends. Maar dat ging heel erg over welke rol neem jij in een groep aan. En dat wilde ik vooral boven water krijgen. Dus aan het einde van de dag moest de directie duidelijk zichtbaar hebben wie is nou wie eigenlijk in de werkelijkheid, in zijn pure gedrag in dat moment. Oké, wat is er dan voor nodig om dat gedrag boven water te krijgen? Nou, daar ben ik in gaan puzzelen. Toen heb ik een naam bedacht van, hey, wat doe je nou eigenlijk op zo'n dag? Nou, je maakt eigenlijk een shift in een stukje gedachte, een stukje gedrag, een stukje eigen visie en misschien zelfs wel in leiderschap. Misschien. Dus de shift was geboren op dat moment. Dat is eigenlijk hoe ik het beste kan omschrijven wat het ontstaan is. Ja.
Ja, dus de kans kwam op je pad doordat er een aanvraag, waarschijnlijk via je netwerk, bij jou terecht kwam. Wat ik interessant vind, is dat je noemt het een brainstorm sessie met mezelf. Dat heb ik wel eens vaker teruggehoord in de gesprekken in onze podcast. Dat vind ik een interessante. Want ja, als je daarbij stilstaat, ja, een gesprek met jezelf, een brainstorm sessie met jezelf, je kunt het hetzelfde noemen. Maar je bent dus bewust gaan wandelen in het bos om na te denken, om te brainstormen. Maar hoe doe je zoiets?
Nou,
zijn er vragen die je nodig hebt om zo'n brainstorm sessie te doen bijvoorbeeld?
Ja, wat ik nog niet verteld heb is dat ik na mijn revalidatietijd, of tijdens mijn revalidatietijd, een master heb gedaan in sport en beweeginnovatie. En in die opleiding leer je dus om te brainstormen met jezelf. Omdat je gewoon als innovator een bedrijf binnenkomt met een probleem. En jij bent degene die een oplossing daarvoor moet gaan genereren. En daar zijn allerlei strategieën en tools voor. Maar de allereerste, wat mij betreft, is een soort van visueel krijgen wat dat probleem dan eigenlijk is. Dus dat kan heel persoonlijk zijn, maar dat kan ook heel organisatiebreed zijn. En om dat boven water te krijgen, ga je gewoon zelf aan de slag. Dat kan met tekenen zijn, hè? Dus vision boards maken. Dus dat is ook al een soort van brainstorm met jezelf. Nou, wat ik zelf doe, is ik stel mezelf gewoon 3-4 vragen in zo'n wandelsessie. En ik heb mijn telefoon gewoon bij me met notities open. Mm-hmm. En daar maak ik allerlei aantekeningen in. Nou, en dan loop ik gewoon lekker rond. En bij mij werkt lopen gewoon heel goed. Daar ga ik gewoon van aanstaan. En dat geldt ook voor de gesprekken met mijn vriendin. Als we gaan wandelen, dan komt echt heel veel los. En dat hebben we gisteren natuurlijk heel uitvoerig ervaren. Dus daar komen we straks nog wel op terug. Maar dat is voor mij brainstormen met mezelf. Dus jezelf kritische vragen stellen. Maar ook heel simpel. Hè, over wat zijn de kleuren die ik voor me zie bij de shift?
Ja.
En dus ook, wat is zeg maar het logo wat ik voor me zie bij de shift? En hoe kom ik überhaupt bij de shift? Want dat is ook gewoon een rijtje met allerlei titeltjes die je gewoon simpel opschrijft. Waar je van denkt, hé, dat dekt wel de lading. Oké, het moet een beetje internationaal zijn, want het is een internationaal eiland. Engels, Nederlands, want dat zijn de talen die we hier spreken. Spaans vermeed ik, want dat kan ik zelf gewoon nog niet praten. Dus dan is dat een ander verhaal. Dus zo kom ik eigenlijk langzaam bij een soort van compleet beeld. Nou, dan kom je thuis en dan ga je dat rustig uitwerken. En dan begin je eigenlijk.
Zo is de shift geboren.
Ja, correct.
Laten we gelijk doorpakken dan op de shift.
Ja.
Want het was voor ons 4:15 in de ochtend. Een locatie is gedeeld. We waren met 4. En we lopen naar de plek van de locatie. En er hing een brief aan de poort. Met een korte instructie. En we gaan de poort in en dan begint het in principe.
Ja, en wat jullie niet weten is dat ik op 2 meter van jullie ben op dat moment. Dus ik zit daar achter de bosjes te luisteren naar jullie aankomst. En dan begint het natuurlijk allemaal nog grappig. Oh, moet je dit en moet je dat? En hij zal zelf nog wel in bed liggen. Dus hij laat het ons allemaal zelf doen. Ja, dat is heerlijk natuurlijk. Want je weet gewoon, dat is een stukje spanning wat iedereen ervaart. En een stukje onzekerheid. Nou, niet een stukje, een hele grote onzekerheid. Wat niemand op dat moment uitspreekt. Want ja, dat is helemaal niet nodig. Daar zijn we nog helemaal niet. En dat is ook even een fast forward. Dus overal, elk element van het programma, dus ook zo'n brief, ook die tas die onder die brief staat met 4 lampjes eraan, is over nagedacht. Want dat doet iets met je emotie op dat moment. En dat brengt je steeds een stapje verder bij het vraagstuk waar jij die dag mee komt.
Mm-hmm.
Dus het is niet koud binnen rammen, we moeten van alles. Nee, het is gewoon heel langzaam bouwen we iets op. Nou, op het moment dat jullie die poort binnenlopen, gaan die grote koplampen van de auto gelijk aan. Waardoor je eigenlijk verblind wordt. En denkt, wow, wat gebeurt hier? Wie zijn hier allemaal? Dus je hebt totaal geen weet van je omgeving. Dus ook dat stukje wordt weggetrokken uit je zekerheid.
Ja, want we liepen een oprit op.
Ja, klopt.
Ik had niet gezien dat de lampen aangingen. Maar daardoor loop je, je loopt naar 2 koplampen. De rest zie je niet.
Nee. En dat is deels ook omdat op die auto liggen ook materialen waar je informatie uit kan halen. En dat willen we niet. We willen dat je zo min mogelijk over het programma weet. En dan loop je die oprit op en dan staat daar een van de instructeurs achter de boom te wachten op jullie. Die geeft jullie eigenlijk de eerste instructie. Dus pak je tassen, persoonlijke spullen achterlaten, waterdicht verpakken en zo snel mogelijk richting het vuur lopen. Nou, dan wordt al een soort van lading gegeven van, oh wacht even, het is menens nu. Zonder dat we er bovenop zitten en hoeven te schreeuwen. Maar je komt gewoon in een bepaalde focus met elkaar.
Ja.
En dat is heel belangrijk.
Ja, daar was ik ook benieuwd naar. Want ik denk, de meeste mensen die dit gesprek luisteren zullen Kamp van Koningsbrugge kennen, zullen Special Forces kennen. En daar zie je ook bij het ene programma wat meer dan het andere programma. Maar daar zit ook een bepaalde manier van communiceren in. Soms zelfs, denigrerend is niet het juiste woord, maar autoriteit, denk ik. Autoritair gedrag. Waar je dan mee moet leren omgaan. En daar was ik persoonlijk heel nieuwsgierig naar. Oké, is dat, moet ik rekening houden met die setting? Of is het wat soepeler? Maar wat je net omschreef, je komt op een gegeven moment bij de eerste instructeur aan, bij die rugtassen. En dan wordt wel duidelijk gecommuniceerd. 1 keer, dit is wat je moet doen. En er werd bijvoorbeeld nog een vraag gesteld door iemand en er werd dan geen antwoord meer opgegeven. En dat is wel gelijk een signaal van oké, ik moet opletten. Er wordt 1 keer duidelijk verteld wat we gaan doen. En that's it. Dus dat was mooi.
Ja, zonder dat we daarin mensen langs een militaire lat leggen. Hè. Dus wat wij echt, waar wij echt verschillen van de programma's op tv, is dat ze daar echt willen kijken, ben jij in staat om bepaalde eisen te halen binnen Defensie? Hè, of in ieder geval binnen dat thema. En dat is voor ons helemaal niet relevant. Wij gebruiken wel wat ingrediënten vanuit Defensie en vanuit mijn achtergrond. Maar dat is vooral om ervoor te zorgen dat we een stukje veiligheid creëren met z'n allen. Want we willen echt een collectief op dat moment. Echt een gesloten bubbel. En we willen heel erg duidelijk zijn, want het gaat ook over veiligheid. Want je komt gedurende de dag in situaties, komen we zo op terug, waar veiligheid wel echt in het gedrang kan komen. Als je onoplettend bent, niet scherp bent en eigenlijk een beetje aan het lantefanten bent. En dat willen we er gelijk uithalen aan het begin. Maar wel vanuit een respectvolle lading. Het is niet zo dat wij jullie schreeuwen, je moet.
Dat is mooi om inderdaad nu al te benoemen. Want in mijn woorden, je gaat in die 14 uur helemaal kapot. Dat zeker. Dus het is niet dat het minder zwaar is. Maar de manier van communiceren is wel, ik noem dat even toegankelijker. Misschien net iets warmer. Dus dat is inderdaad een belangrijk verschil. Voordat we doorgaan met het doorlopen van de dag, misschien ook wel goed om even te benoemen, waarom doe je mee aan de shift? Of wanneer zou de shift iets voor jou kunnen zijn?
Ja, de shift levert vooral duidelijkheid op. Je komt met een vraag binnen en je gaat met nieuwe informatie over dat probleem ga je weer weg. Het is niks anders dan dat je een confrontatie krijgt. Wij faciliteren confrontaties, zo zeg ik het altijd, zodat jij naar huis gaat met inzicht, omdat die pleister van de wond af is getrokken. En dat is niet leuk. Over het algemeen is het niet echt leuk, want het gaat juist over dingen die je weg hebt gestopt. Over problemen die je niet wil aankijken. Over patronen die je al lang weet van je vader, maar die je nog lang niet hebt doorbroken en dat ook niet gaat doen als je er niet naar gaat kijken. Dus over het algemeen is de confrontatie niet direct leuk. Maar als je ziet hoe iedereen met een glimlach uiteindelijk de dag verlaat, dan kun je toch stellen dat het moment misschien niet leuk is, maar dat dat idee over, wow, zo had ik er nog nooit naar gekeken of nog nooit over nagedacht. Oh, dat heeft mij nooit iemand mij verteld. Of nog beter, als je op die klif staat of als je ergens bent waar je niet wil zijn en je doorvoelt intuïtief, wow, wacht even, man, dit doe ik altijd in deze situatie. En dit is precies waarom ik daarop vastloop. Dus je ervaart het eigenlijk zelf zonder dat wij daar woorden aan geven. We stellen er niet eens een vraag over. We gaan er later misschien wel op terugkomen in de evaluatie. Maar jij ervaart zelf wat dat moment met jou betekent ten opzichte van jouw probleem. Hè? Dus wel echt de intentie waarmee jij komt die dag. Dat proberen we wel elke keer boven water te krijgen. Van, wacht even, weet je nog wat je hebt opgeschreven? En wat doet dit moment ten opzichte van wat je hebt opgeschreven nou precies?
Ja.
Dus dat is voor mij altijd een kippenvel moment natuurlijk. Want je hoopt, maar je weet het niet, maar je hoopt dat je dat op de juiste manier faciliteert. Maar dat is niet altijd het geval, omdat je, wat gisteren ook heel duidelijk werd, alle vier hebben een andere intentie. En alle vier gingen op andere onderdelen, kwam er weer wat naar boven. Ja, en dat vind ik het prachtige aan de shift en aan de impact ervan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wel een kant waar ik op wil. Ja, en je ziet natuurlijk dat je een stukje herstel faciliteert tussen fysieke gevoelens en emotionele gevoelens. We proberen in die evaluatie, maar ook in die maskeroefening, echt die twee dingen op elkaar te leggen. Van ja, ik ervaar eigenlijk heel veel irritatie bij dat vuur maken, want er wordt eigenlijk helemaal niet. Mensen zien mij helemaal niet. En hoe zou dat komen, denk je? Want laat je jezelf wel zien? En als je laat zien, hoe laat je jezelf dan zien? Is het al geïrriteerd? Of geef je mensen ook de kans om een inkijkje in jou te krijgen en wat er dan door jou heen gaat, ja of nee?
Ja, het is heel bijzonder wat daar gebeurt. Want je ziet het op programma's bijvoorbeeld. Expeditie Robinson. Special Forces. Van oké, ga maar vuur maken. En je zit te kijken vanuit de bank. En je denkt, ja, vuur maken. Kom op, man. Schiet op. Regel het. Ga als team aan de slag. Maar wij waren met z'n vieren. En uiteindelijk wordt er vuur gemaakt. Maar in je hoofd gaat van alles om. Om kleine dingen. Wie gaat hout hakken? Wie doet dit? Wie neemt verantwoordelijkheid? Wie niet? Is het handig als iemand de leiding pakt of juist niet? Wat moet ik doen? Doe ik te veel? Doe ik te weinig? En daar sta je niet bij stil als je op de bank naar een programma zit te kijken. Het is bizar hoe zoiets kleins eigenlijk al dingen doet met iemand.
Ja, en ik vind dat je het heel mooi omschrijft. Want dit is precies de reden waarom we beginnen althans na de introductie. Hè, dus jullie lopen op een gegeven moment, die tassen zijn omgepakt, jullie lopen naar het vuur toe. En daar ben ik inmiddels in het donker achter een boom gaan staan om even jullie lichaamshouding te checken. Van hey, oké, hoe zitten ze erin? Jullie gaan bij het vuur staan, een beetje onzeker, onwetend. Oké, ja, leuk, mooi vuurtje dit, maar wat is hier nou de bedoeling? En op dat moment stap ik eigenlijk uit de schaduw en begin ik jullie de opdracht te geven dat je op je knieën moet gaan zitten. Met het gezicht naar het vuur toe, dicht tegen elkaar aan. En uiteindelijk ook met je armen om elkaar heen. Nou, en dat moment vind ik zelf altijd heel warm ook. Want daarmee geef je eigenlijk je deelnemers een gevoel van groepscohesie. Een gevoel van veiligheid. Van, oh, wacht even, ik sta er niet alleen voor. Maar ik heb wel mijn eigen thema's vandaag. Maar ik sta er niet alleen voor. En dat is heel prettig om te merken. They got my back. Nou, ja. Dan begin ik eigenlijk...
Er zijn soms gasten die je maar net een uur kent. Ja. Of nog niet eens, net een uur gezien hebt.
Ja, en was dat in dit geval ook zo bij jou?
Ja, 2 van de 4 kende ik net.
Exact. Dus je zit daar, maar je maakt hetzelfde mee, je gaat hetzelfde doen. Je bent alle vier ben je uit de schaduw van je eigen patronen gestapt om ermee aan de slag te gaan. Dus je hebt wel een gezamenlijk collectief doel die dag. Ja, en dat wil ik daar op dat moment echt omarmen met z'n allen. En daarmee ook een soort van de angel even eruit te trekken van de spanning die er heerst. Wordt het nou een militair programma of moeten we van alles? Nee. En dan ga ik ook een soort toespraak houden, een monoloog geef ik jullie. Over de waardes van weerstand die je die hele dag gaat ervaren. En hoe je daarmee om kan gaan. He, dat nee is nee. Maar in nee zit weerstand. En ook de mogelijkheid tot een misschien wel een klein beetje groei. Er is altijd een middelweg. Je hoeft niet... iets heel erg af te kaderen voor jezelf. Kijk eens wat er eventueel richting die ja toch ligt voor jezelf.
Ja.
En waarom ik dat daar natuurlijk heel erg groot maak, is omdat we dat de hele dag krijgen we daarmee te maken. Kun je elke keer kan ik daaraan refereren. Hey jongens, weet je nog wat we vanmorgen besproken hebben? En wat voelde je daar? Enzovoort, enzovoort.
Ja.
Toen vuur maken, direct daarna. Hè? Ja. Na 3 minuten monoloog was het genoeg. Krijgt Patrick de opdracht om jullie direct aan de slag te zetten. Wederom met heel weinig informatie. Hè, dus je ziet een touw hangen boven een vuurkorf. Daar hangen jerrycans aan. Voor de mensen thuis, jerrycans met water erin. Want dat is je drinkwater voor die dag. Dus het heeft ook echt een belang dat je dat touw doorbrandt. Maar dat touw is stug. Dat brand je niet zomaar door. Het hangt ook best wel hoog boven de ton. Dus er is best wel wat voor nodig om dat te realiseren. En dan is teamwork wel belangrijk. Ja, en wat het mooie is, wat je daar dan altijd ziet, is dat er eigenlijk helemaal geen communicatie plaatsvindt. Want iedereen doet gewoon, handelt naar zijn eigen skillset. Alleen op het moment dat er 1 van de 4 in dit geval de ervaring heeft van het maken van vuur, dan zou het mooi zijn geweest als hij dat zou delen. Hè? En dan kan de groep zelf ook bepalen wat ze met die informatie doen. Maar dat gebeurde allemaal niet. Dus het was eigenlijk een wirwar aan mensen die wat probeerden. En eigenlijk lukte het voor geen meter. Plus, jullie hebben een veiligheidstas die dag. Wat heel tijd op de groep moet blijven. En die veiligheidstas, daar zitten dan bijvoorbeeld ook watjes in. Hè? Dus licht ontvlambaar. Dus als je met je vuurstik het vuur wil maken in droog hout, dan is dat lastig. Maar als je watjes toevoegt, dan gaat het een stuk makkelijker. Mm-hmm. Maar die tas werd niet goed gescand. Dus we moesten gedurende het proces wat kleine tips geven aan jullie. Maar uiteindelijk is het heel goed gelukt.
Ja. Ja, het is heel grappig dat bepaalde logische dingen, dat je die verbanden dan op zo'n moment niet legt. Want het, inderdaad, het is super logisch om te vragen, heeft er iemand ervaring in vuur maken? Maar denk je totaal niet aan. Je ziet watjes en je denkt wel, oké, waarom zouden deze watjes in die tas zitten? Dat is raar eigenlijk voor vandaag, maar goed, ik doe ze terug. Dus het is niet een linkje wat gelegd wordt.
Nee.
Maar ja, mooi begin. Maar goed, het vuur, dat lukt uiteindelijk. Jerrycans mogen gevuld worden, daar gaan we mee op pad. En dan is het, even voor de beeldvorming, 6 uur 's ochtends, denk ik.
Ja, exact 6 uur.
En dan worden we op pad gestuurd.
Ja. Het is nog heel erg donker natuurlijk. Hè? Mooie sterrenhemel. Dus het was wat dat betreft een fantastische nacht. En 1 van de 4 heeft in zijn formulier opgeschreven dat hij zichzelf wat meer volwassen wilde gedragen. Maar ook dat hij een stukje eigenaarschap wilde nemen. Verantwoordelijkheid wilde nemen. En daar tools voor wilde krijgen.
Misschien ook wel een mooi moment om daaraan toe te voegen. Want dat ervaarde ik ook zo. Het hoeven niet per se hele grote dingen te zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, dan kom je met grote vraagstukken. Maar dat hoeft helemaal niet. Het is best wel laagdrempelig om gewoon eraan mee te doen, maar ook om een bepaald vraagstuk uit te kiezen.
Ja, en zelfs als je geen vraagstuk hebt, maar denkt, emotioneel gezien kan ik stappen zetten, of persoonlijke ontwikkeling vind ik interessant, dan is dit een geweldig programma. Want ook gedurende zo'n dag krijg je natuurlijk heel veel feedback op gedrag wat jij laat zien in het moment. En of dat gedrag helpend is voor jezelf, helpend is voor de groep. Ja. Dus alleen daar al kun je al een enorme intentie ontwikkelen van, oh, wacht even joh, interessant, nu komt dit in mij op, daar zou ik wel eens wat mee willen. En dan komt die maskeroefening halverwege de dag, gaan we zo over hebben. En daar kun je dan in één keer wel een intentie hebben die je van tevoren misschien helemaal niet had bedacht bij jezelf.
Ja.
Dus dat zeg je heel goed. Ja. Terug naar dat moment, 6 uur. Hè, jullie krijgen de opdracht om allerlei spullen mee te nemen. Dus de 2 grote rugzakken die worden toegevoegd. 2 jerrycans met water. Jullie eigen rugzak, de veiligheidsrugzak. Ja, dat is best wel wat spulletjes. Maar nogmaals even terug naar een van de deelnemers die dus deze wens had of behoefte had. Die kreeg dus de opdracht om de nachtelijke verplaatsing te leiden. En dat niet met woord te doen, maar met daad. Dus dat betekent eigenlijk, de groep werd uiteengesplitst. Iedereen moet 50 meter uit elkaar blijven. Maar hij ging voorop. En hij moest met zijn lampje op zoek naar reflectoren in de bosjes om de route te kunnen bepalen. Ja, dat is niet makkelijk. En zeker niet als je dat nog nooit gedaan hebt. En zeker niet als jij vertrouwen nodig hebt in je eigen kunnen. Dus dat is denk ik ook een mooie opening naar wat hij die dag dan allemaal gaat afspelen. En als je dan weer fast forward naar de evaluatie, hoe hij dat heeft ervaren. Ja. Hè, wat hij ook niet heeft uitgesproken op dat moment. Verwachten we ook helemaal niet hoor. Maar dat is het mooie, dat je die evaluatie zo treffend altijd over hoe mensen die dag ervaren.
Ja, dat is een mooi moment, want je staat er niet bij stil. Als in de andere 3, waaronder ik, volgde natuurlijk. Dus misschien was het voor ons ook minder confronterend omdat er al 1 voorop liep. Maar je staat daar op dat moment niet bij stil. Dat het voor diegene voorop misschien wel gewoon een hele grote uitdaging is om dit te doen. En dan kom je dan later achter. Maar goed, vervolg zeg maar van de wandeling. Je komt tussendoor nog even kijken om te zeggen, jongens, jullie lopen te traag. Je gaat het niet halen. Worden dingen gezegd van, als jullie te laat zijn, mis je de boot. Wat je aan het denken is dat van, oké, ik denk dat we het water op gaan. Wat je ook weer zenuwachtig maakt. Maar goed, we lopen best in een hoog tempo. Uiteindelijk komen we aan bij de kust. San Miguel, volgens mij.
San Miguel, ja.
Ook duidelijke, korte communicatie. Jongens, succes. Zorg maar dat de subs opgepompt zijn. En daarna volgen de verdere instructies.
En dan?
En dan?
Dan begint er bepaalde chaos weer te komen. En dat creëren we natuurlijk ook. Want wederom, we zijn pas net begonnen aan het programma. Dus je ziet ook gewoon dat die chaos van bij het vuur maken, van hey, geen duidelijke taakverdeling, wie het wel eens gedaan, nog steeds niet in de communicatie naar boven komt. Tot het moment dat een van de gasten zegt, hey jongens, ik heb dit vaker gedaan.
Ja.
Laat mij even wat dingen uitleggen. Ja, hey, en dat is wat we natuurlijk graag willen zien. En laat dat nou net degene zijn die op had geschreven dat hij wat meer eigenaarschap wil nemen, verantwoordelijkheid wil nemen. Laat hij daar haar fijn zien. He, dus ik was ook verrast dat dat gebeurde. En ik heb natuurlijk heel helder in mijn hoofd wat jullie allemaal hebben opgeschreven aan de voorkant, zodat ik dat in een moment kan toetsen.
Ja. Ja,
en dat was heel gaaf om voor hem al te zien, waardoor hij in de evaluatie dat ook weer terugkreeg. Van ja, maar je laat het wel zien. Dus heb je dat dan wel door wat je laat zien? Nee, heb ik eigenlijk helemaal niet door. Oké, interessant. Daar gaan we het over hebben. Nou, subs worden opgepompt. Wij zien ondertussen trouwens voor de luisteraars thuis, zien wij echt een magische zee ontstaan daar in die ochtend. Hè?
Dus, mist eroverheen.
Mist eroverheen. De eerste vage lichten van zon die langzaam over die berg komen. Ja, het was prachtig.
Ja.
Prachtig mooi. En wij stappen zelf in de kajak, Patrick en ik, om achter jullie aan te varen. Jullie krijgen de opdracht om over zee te varen naar de vinger van God, zoals het hier op Ibiza genoemd wordt. Dat is een mooie rots voor San Miguel. Ik denk een half uurtje varen. En op die rots staat dan een cliffjump gepland. Ja, dus daar komen we aan. En dan is ondertussen is de wind aardig aangewakkerd. En worden jullie behoorlijk van die rots af, afgeblazen. En
voor mijn gevoel zaten we midden op zee.
Ja.
We zaten natuurlijk dicht tegen de rotswand aan. Maar goed, die is ook
midden op zee.
Ja, mega.
Ja.
En wat je zegt, de golven worden groter. En je hebt af en toe een moment dat je dus beseft van oké, er hangt een mist. Ik ben midden op zee, ik zit op een sub. In mijn geval, wat ik nog nooit eerder had gedaan. Dus dat je ook wel geluksmomentjes ervaart. En het grote contrast is tegelijkertijd ook weer van oké, een beetje angst, een beetje oplettendheid. Van oké, waar ben ik? Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen? Maar inderdaad, de vinger van God.
Ja, en het mooie is in dat proces, Petter en ik zitten natuurlijk in die kajak al te genieten van jullie. En een van de deelnemers is echt goed in suppen en zit een meter of 50, 60, misschien zelfs wel 100 meter voor de groep. En we varen naar hem toe en we geven ook aan van, je bent blijkbaar de expert van deze groep. Dus misschien moet je iets meer om je heen gaan kijken. Want de opdracht is, we, dus met z'n vieren, zo snel mogelijk naar die rots toe. En op dit moment is het vooral jij die dicht bij die rots bent. Maar de rest van de groep die haakt af. En ik vraag mezelf af of ze hier wel gaan komen als ik die wind zo zie. En inderdaad, het werd op dat moment best wel penibel. Dus ik zei ook tegen Patrick, oei, dit gaat wel echt de verkeerde kant op. We moeten hier wel even strak bij blijven. Dus wij kunnen nog niet naar die rots toe. Wat we eigenlijk liever wel doen, want we willen voorverkennen.
Ja.
En hij begrijpt de boodschap. Hij draait om en hij komt bij de groep en geeft tips en begint leiding te nemen over de situatie. Alleen hij voelde zich gewoon geen expert. Dat, expert, zegt hij, dat ben ik niet. Dat voel ik niet. Ja, maar je moet het soms ook gewoon ownen. Mm-hmm. Je laat het fysiek dus gewoon zien. Dus dan is het dan het moment om anderen mee te nemen. En dat hoef je helemaal niet vanuit een bepaalde arrogantie te doen, maar gewoon van een bepaalde behulpzaamheid. En dat gebeurde en jullie kwamen gelukkig na een minuut of 10, 15 alsnog aan bij de rots. En daar begon opnieuw de chaos. Want ja, één iemand moest op die rotsen klimmen en die cliffjump gaan maken. Terwijl de andere drie wachten op de subs. En die moesten dus die andere sub er ook bij houden. Maar ondertussen dwaalden jullie weer af. Moesten weer geroeid worden. Kortom, chaos. He, dat duurde denk ik ook alweer een kwartier voordat we überhaupt de eerste op de rots hadden. Ja, daarna ging het gelukkig vrij snel. Maar het idee van dat moment is om wederom die chaos te creëren. Om te kijken wanneer gaan jullie nou eens beginnen met communiceren.
Ja, dat is frustrerend ook wel. Ik denk, ik kan natuurlijk niet voor de anderen spreken, maar ik denk dat we allemaal hetzelfde voelen. Dat je eigenlijk een frustratie gaat krijgen, maar dan naar jezelf. Ah, wat ben ik aan het doen? Wat is dit? Hoezo lukt dit niet? Maar ja, daar blijf je inhangen.
Ja.
Tot uiteindelijk maar gewoon één iemand zegt, of als groep voel je, oké, let's go. We zijn van alles aan het proberen, maar dit is het. We gaan niet dichter bij de rots komen. We gaan niet nog een betere positie in kunnen nemen. De eerste moet gewoon beginnen. En dan zie je ook wel, tenminste zo heb ik het ervaren, dat het uiteindelijk gewoon weer vanzelf goed komt. Alleen dat je op een of andere manier nog naar een perfect moment aan het zoeken was. Dat is eigenlijk ook wel een mooie metafoor voor het leven. Van ja, je zoekt naar een perfect moment, maar dat gaat niet komen. Je moet gewoon beginnen. Dat zag je daar ook wel even in een kleine situatie.
Ja, zeker. En het mooie daarvan, wij weten natuurlijk al, twee van de vier, die hebben moeite met hoogte. Dus die gaan dat hier ook ervaren. En wij geven dan eigenlijk geen ruimte aan die emotie. Dus wij heel duidelijk van tevoren, oké. We moeten gewoon snel doorpakken, want de veiligheid ligt in het gedrang. En daar gooien we het dan ook op. Dus jij loopt die rots op na 4, 5, 6 meter. Je ziet die zee onder je best wel klappen tegen rotsen aan. En je bent midden op zee.
Ja.
Dus de angst is heel reëel. Maar op het moment dat wij zeggen, oké, er is geen tijd om na te denken. Want als we hier niet snel weg zijn, dan de consequentie.
3, 2, 1.
En dan begin ik af te tellen en dan wordt gewoon gesprongen. En zelfs als je die angst doormaakt, zoals de twee die dat hebben gehad, dan is dat natuurlijk een enorme overwinning.
Ja. Waaronder dus, ik.
Waaronder
maar jij? Moet ik zeggen dat ik geen angst heb gevoeld bij die sprong.
Mooi.
Gek genoeg.
Nee.
En ik dacht daar nog over na, maar misschien omdat je toch nog een soort van controle voelt van oké, ik bepaal zelf wanneer ik spring. Ik sta zelf op deze rots. Ik weet dat ik kan zwemmen. En wat ook nog aan bod komt, in ons gesprek ook, maar gisteren dus ook, het abzeilen. Ja, ik denk dat enorm juist. Omdat er dan wel een stuk controle uit de handen gegeven moet worden.
Ja.
Maar goed, vervolg. Die cliff hebben we gehad.
Ja, en daarmee zie je gewoon de groep denken, zo. Hè, deze hebben we in de pocket en dit zal het wel zijn. Waarom wij varen 100 meter verder naar de echte kust toe. Wederom een rotsachtige kliffen. Waar zich een grot in schuil houdt. En dat is een prachtige grot. Hè. Dat wordt ook echt veel in tours gebruikt. Maar dan wel met rustig water en zonlicht erop. Zodat je ook echt mooi onder water kan kijken. Nou, in dit geval was het redelijk rustig water. Dus dat was fijn voor ons. Dan konden we de tocht ook doen. Alleen er waren natuurlijk overal kwallen. En je zit op een sub. De kans dat je valt is zeer aannemelijk. We hebben dus bepaald, normaal gesproken ga je dus zwemmend door die grot heen. Wat echt een behoorlijke experience is, omdat je gewoon niet ziet waar je naartoe zwemt. Het is vrij laag, heb je ook wel ervaren.
Ja.
En je kent het gewoon niet. Dus het mooie van een fenomeen van dit programma is de onwetendheid. Je weet niet wat er volgt. En hier in het klein, in die grot, je weet niet wat er volgt. Bij een cliffjump zie je waar je vanaf springt. Je weet, oké, dat moet ik doen. En dan is de opdracht duidelijk. Nou, bij een grot is dat totaal niet. Plus dat je bij een aantal mensen ook wel angst kent die voor kleine ruimtes. En dat komt daar ook in terug. Nou, nu zijn jullie met de subs er doorheen gegaan. En dat was ook alweer een mooie experience, denk ik.
Zeker. Ja, zeker. Voor mij ook, persoonlijk. Want ook kleine ruimtes had ik ingevuld als angst. Het kantelpunt bij mij in die grot was dat op het moment dat je licht ziet. Dan denk je, oké, ik heb een richtpunt. Daar ga ik naartoe. Maar ik denk, de eerste 5 meter waren volledig donker. Plus laag.
Ja.
Dus je hebt de angst die daar ook bij kwam bij mij was bijvoorbeeld, oké, wat als er nu een golf komt? Dan, ja, waar ben ik dan? Want zo laag was het, zeg maar. 20, 30 centimeter, een halve meter.
Ja, max een halve meter. Op sommige plekken wat lager, ja.
Ja. Dus ja, nee, opnieuw bijzondere ervaring. En wat je zegt, is je hebt net van die cliff gesprongen, waardoor je dus eigenlijk denkt, oké, chill, dit hebben we gedaan. Dit hebben we, was een mooie ervaring, even op adem komen. Maar die ruimte krijg je niet, want je subt 100 meter verder en je moet het volgende doen.
Ja.
En ook daar wordt eigenlijk best wel de ruimte om na te denken beperkt. Wat er eigenlijk ook voor zorgt dat je gewoon iets doet.
Ja, dus wat wij daar hanteren is eigenlijk een hele duidelijke fysieke instructie. We zijn helemaal niet bezig met de emotionele instructie. Dus wat voel je? Wat doormaak je nu? Voel je weerstand? We weten dat dat er is. Dus als wij ons focussen op de techniek, dus zorgen voor dat je voeten, dat je gaat zitten, dat je je voeten voor je houdt, dat je je paddle binnenboord houdt, dat je met je handen werkt. En voor de rest moet je alleen een U-profiel afleggen. Dus je gaat heen, je gaat links en je gaat weer terug. En that's it. Oké, actie. En dan duwen je gewoon eigenlijk al die grot in. En dat zouden we natuurlijk niet doen als we echt iemand vol in de angst, vol in de weerstand zien. Dan zou het een ander verhaal worden. Dan zouden we iets meer tijd daaraan besteden. Want nogmaals, het programma is niet om iemand te toetsen of te meten langs een militaire lat. Maar het gaat er juist om dat je dingen opzoekt waar je wat aan hebt aan het einde van de dag. Ja, en dat is niet dat je vol in de weerstand, tranen in je ogen, iets doorstaat. Dat is totaal niet de reden van dit programma.
Ja, dan zal het 8:00, 8:30 zijn in de ochtend.
Ja, en we komen om 9:00 terug op strand San Miguel. Daar is het snel omkleden, want inmiddels is iedereen behoorlijk koud geworden. Snel droge kleren aan, droge sokken aan, tas op de rug. En dan is het Patrick volgen. En dat is een route van 4,5 kilometer eigenlijk omhoog. Met allemaal hazenpaadjes en rotsen. En dat is gewoon een hele pittige klim. En de reden dat wij die klim zo snel doen, het is echt een halve speedmars die we doen, is om te kijken wie komt zichzelf fysiek tegen en hoe reageert de groep daar eventueel op. Dus wordt er ondersteund? Wordt het überhaupt gezien? Wordt er gecommuniceerd? Durft iemand aan te geven dat het te snel gaat, ja of nee? Nou, de resultaten waren duidelijk. Er was één iemand die gelijk eigenlijk al na een minuut of 10 zei, dit gaat te snel, die het uiteindelijk gefixt heeft. En dat is dan ook weer een mega overwinning voor zo iemand. Maar alle emotionele lagen waar zo iemand doorheen gaat. Eerst boos op Patrick. Dan boos op zichzelf. Dan eigenlijk heel teleurgesteld op zichzelf. Oh, er zit misschien nog wel een stuk verdriet zelfs onder. Dus al die elementen die komen in zo'n simpele hike omhoog in 4,5 kilometer op hoog tempo naar boven. En het mooie is wat daar dan aan groepscohesie ontstaat. Daar hebben we dan weer wat aan in de latere stadia van de dag. Dus dat even in het kort, een mars die tussenin zit. En jullie lopen op dat moment naar de hoogste kliffen van Ibiza. Waar het abseilen en het klimmen op de planning staat. En als een soort van pauze moment om even bij te komen van die mars. En het mooie daarvan vind ik, die mars die daagt emotioneel heel erg uit. Omdat je fysiek heel diep gaat. En direct op het moment dat je denkt, wow, ik kan niet meer. Dan kom je aan op een mooie zonnige rots. Mm-hmm. Daar zit ik klaar. En daar gaan we de maskeroefening doen. Om juist naar binnen te keren. Want al die laagjes die normaal over uitdagingen zitten, die zijn op dat moment wel even afgepeld. Je hebt gewoon geen energie meer om na te denken over wat al die weerstand die je hebt ervaren. Daar heb je helemaal geen zin in. Dus je krijgt letterlijk een masker. Een mooi wit masker die je met carnaval op je hoofd zou kunnen zetten. Ja. En de metafoor is, de binnenkant van je masker correspondeert met de binnenkant van jouw gedachten. En de buitenkant van je masker is eigenlijk wie jij laat zien aan andere mensen dat jij bent. En nou, daar krijgen we een aantal vraagstukken over. Daar moet je over na gaan denken. En dus daar zie je al de eerste moeilijkheid ontstaan. Zeker bij mannen. Van, oh shit, ik moet na gaan denken over ja, waarom ik hier eigenlijk echt ben. En ik dacht dat dat juist wel eruit getrokken werd door vragen of wat dan ook. Ja, nee, je moet nu echt gaan opschrijven over wat je in je binnenwereld allemaal kan bewerkstelligen. Dus daar komen al de eerste tekenen van zelfinzicht naar boven. Zonder dat we daar heel veel aandacht aan geven. Dus we gaan er wel op in. We stellen vragen. Jullie delen ook wat met elkaar.
Ja, mooi moment ook.
Ja.
Doordat een van de eerste momenten weer is dat je... En doordat je kapot bent. En wat je net zegt, je bent er minder mee bezig. Minder met nadenken bezig. Dus je zit veel meer naar die oppervlakte met je gevoel. Waardoor je ook makkelijker of eerder dingen uitspreekt. En je doet dat naar elkaar. Waardoor in die groep een soort van nog meer broederschap ontstaat. Van oké, als je dit met me deelt, krijg je nog meer respect voor die ander. Waardoor die, ja, zoals dat in teams werkt, dat teamgevoel groeit dan gewoon.
Ja, teamgevoel groeit en je perspectief op die dag verandert een klein beetje. Dus je maakt als individu ook echt mee van oké, joh, ik heb nog een hoop om over na te denken. En dit is misschien een eerste aanzet in een best wel moeilijke fase van het programma. Want je bent kapot, je weet niet wat er nog komen gaat. En dan moet je gaan nadenken over vraagstukken die betrekking hebben op jezelf. En hoe kom ik nou eigenlijk over op een ander? Waarom mogen mensen me eigenlijk wel of juist niet? Wat is de beperking in de relatie tot anderen? Dat zijn best wel ingewikkelde vraagstukken. Waar je niet al te veel tijd voor krijgt om dat op te schrijven. Ook nog in steekwoorden. En dan vervolgens ook nog de vraag van joh, welke emoties heb je vandaag allemaal al beleefd die je nog niet gedeeld hebt? Dat vind ik zelf altijd een hele fijne vraag, omdat je dan even teruggaat naar bijvoorbeeld het vuur maken of het cliffjumpen of de grot in. Irritatie heb je misschien wel gehad naar groepsleden van hey, luister nou eens naar mij. Oh, hey, zien jullie mij wel? Dus dat soort emoties werden daar opgeschreven en ook gedeeld. En ja, dat maakt echt dat we zijn gestart met de diepgang in het vraagstuk. Niet beseffende bij de groep wat er komen gaat.
Ja.
Hè? En op de achtergrond is Patrick heen en weer aan het lopen voor mij. Want hij heeft contact met de kliminstructeur daar. Die is aan het klaarzetten en opbouwen. Zijn we ready to go? En ik krijg een seintje. En ik kan mijn oefening met de masker langzaam afronden. En dan neem ik jullie mee. En ja, dan gaan we naar een prachtige locatie. Dat sowieso. 100%. Ja.
Hoogste punt zeg je toch? Van Ibiza of een
hoogste kliffen.
Hoogste kliffen.
Ja, hoogste kliffen. En hoogste punt is Satalaya met 500 meter. Dit is een klif, denk ik, van uiteindelijk meter of 200, 250. En niet recht naar beneden. Maar wel uiteindelijk om in het water te komen moet je die afstand afleggen. En daar hebben we de klimoefeningen klaarstaan. En mijn Spaanse collega die is geïnstrueerd over wat de intentie van het programma is. En de eerste persoon die komt daar, die is daar aanwezig. En die wordt eigenlijk vastgeklikt. En er wordt weinig tegen gezegd, zoals we dat de hele dag al doen. Van ja, succes, ga maar hangen en loop maar naar beneden. wat er dan allemaal loskomt, dat is moet je eigenlijk filmen. Want het is zo prachtig om mee te maken.
Ja, 100%. Ja. Een van de piekmomenten, denk ik wel. Voor mij persoonlijk. Maar ik was niet de eerste. Maar dat maakte het misschien nog wel spannender. Want wij moesten wel achterblijven op een plek waar je niet ziet wat er gebeurt. En ik had al in mijn hoofd, oké, er zal iets gaan gebeuren met klimmen, met abseilen. Want we hadden ook een touw. Al hebben we niks met dat touw gedaan. Maar ik stel me zo voor dat touw dus die teaser was die bedoeld Precies. was om na te gaan denken over dat soort dingen.
Ja.
Op het moment dat ik die klikjes hoor van de zekeringen, dacht ik oké, ik ga moeten abseilen dadelijk. En toen had ik het gesprek met mezelf. Van oké, ik ga dit niet doen, want ja, ik vind het niet chill. Ik hou niet van hoogtes. Ik ga niet op een klif hangen met nog 250 meter onder me. Nee, ik ga dit niet doen. Maar aan de andere kant denk je, nee, ik wil het wel doen, want ik wil het overwinnen. Ik ben ook met een groep waar je inmiddels al een band mee hebt. Dus dat versterkt ook. Hey, als we gaan, dan doen we het met z'n allen. Dus ja, een gekke conversatie start in je eigen hoofd. Maar vervolgens word je geroepen om daar naartoe te komen. En ja, je omschrijft het net hoe jullie daarmee omgaan. Ik hing binnen 30 seconden bijna horizontaal. Bijna horizontaal op het puntje van die klif. En op dat moment vraag je aan mij, oké, kom even terug. Waarom hang je hier? Je hebt nog niks aan me gevraagd. Toen dacht ik, ja waarom hang ik hier? Dus ik weet niet, een hele rare situatie is dat.
Ja, dus het idee van dat moment is dat we laten wederom geen ruimte voor jouw emoties. Dus we vragen ook niet aan hoe je voelt, voel je weerstand of wat dan ook. Hey, gewoon weer heel technisch. Oké, dit is een knoop, dit is een carabina, inklikken, luister naar Bob. En die geeft jou de ervaring wat je nodig hebt om naar beneden te komen. Succes. En we duwen je nog net niet op dat klifje.
Ja.
En dat hebben we natuurlijk van tevoren besproken, dus Bob doet daarin ook mee. En op het moment dat iemand ook echt gaat hangen en ook gaat lopen, ja, dan halen we iemand terug. Want dan zeggen we, oké, jij gaat dus ver voorbij al je intuïtieve gevoelens op dit moment. Want je hebt heus wel die afgelopen 5 minuten, of wat jij al zegt, al misschien wel een 30 minuten... heel veel ervaringen opgedaan in je lijf. Heel veel sensaties gehad die je niet met mij hebt gedeeld of met Bob, of die de situatie zeg maar verklaren waarom jij daar staat. Dus dat willen we wel uiteindelijk boven water hebben. Alleen niet op dat moment. We hoeven niet een heel verhaal te hebben over emoties. Nee, we willen gewoon weten, wat gaat er door jou heen? Ja. En luister je echt goed naar de sensaties van je lijf? Dus we hebben het hier over een stukje spirituele intelligentie. Dus het vermogen om sensaties in je lijf in te zetten, te integreren. En dat willen we boven water krijgen.
Ja, ja.
Dus dat is voor mij heel waardevol. En dat gaf ik je ook gelijk terug.
Ja, want ik vond dat een van de mooiere voorbeelden. Dat hoor je ook dus vaak in de programma's, de bekendere programma's terug. We creëren extreme situaties waar je dan mee moet omgaan. Maar die zijn weer te verkleinen naar misschien de realiteit of de werkelijkheid of de waan van de dag. Maar doordat je ze in een extreme situatie beleeft, ga je nadenken van oké, wacht even, doe ik dit misschien in de kleinere situaties ook wel? Maar dan vallen ze niet op, omdat het kleinere situaties zijn. En dat was voor mij een heel mooi voorbeeld, omdat je zei, ja, er gaat van alles in je hoofd om en je voelt van allerlei dingen, maar je stelt er geen enkele vraag over. En op zich was het in die situatie misschien ook verantwoord, omdat er professionals om me heen waren. Maar het zette me wel aan het denken van oké, doe ik dit dus ook in kleinere situaties? Dat ik van allerlei dingen denk en voel, maar misschien niet uitspreek en maar gewoon meega.
Ja.
Zo'n mooi voorbeeld vond ik dat.
Ja, en ik pak even mijn aantekeningen bij van gisteren. Ik heb hier veel vragen in het moment zonder deze te stellen.
Ja.
Veel vragen in het moment zonder deze te stellen. En dat gebeurde in dat moment, dat gebeurde later ook nog een keer. En dat gaf zelf ook wel aan dat je soms wat afhaakt, wat dromerig kan zijn. En dat je daar graag ja, wat mee wil. En ik denk dat juist daar de shift zo sterk in is, dat je gewoon ervaringsgericht leert. En niet allemaal gesprekken moet voeren, dingen moet opschrijven. Nee, we laten het gewoon keihard zien. En er is gewoon onomkomelijk bewijs
ja.
dat dit is wie jij bent.
Ja.
Zonder oordeel. Het is alleen maar een reflectie. En dan ja. is het aan jou vervolgens om in actie te komen. En ja. dat deed je. Want wat gebeurde er? Je ging naar beneden, je kwam weer omhoog. En toen hoorde je, ja, je gaat deze keer alleen. Je gaat het zelf doen. Je krijgt de tools in handen. Je hebt zelf de regie over het naar beneden komen. Dus je gaat zelfstandig abseilen. Ja, dat is weer een hele nieuwe situatie.
Ja.
En je zag dat gebeuren. De eerste ging, de tweede ging, de derde en vierde twijfelde.
Ja, ja dat was ook een mooi moment. En juist door erover na te denken, in logica voor mijzelf, kon ik die keuze gewoon goed maken. Omdat ik dacht, ja, pluspunten, zeker. Ik heb angst overwonnen. Ik heb daardoor ook een soort van geluksmoment ervaren. En ook ervaren dat je je niet hoeft te laten leiden door angst. Maar als ik nu nog een keer ga, waarom zou ik dan nog een keer gaan? En ik vond dat jij een heel mooi argument had om nog een keer te gaan. Volgens mij zei je, maar vul me aan als ik het verkeerd zeg. Als je nu nog een keer gaat, dan ervaar je dat waarvoor je eerst heel veel angst had, misschien nu makkelijker gaat. En dat je er misschien zelfs wel van kan genieten als we naar het abseilen kijken. Want die eerste keer hang je daar inderdaad en dan ben je met van alles bezig. En natuurlijk kijk je om je heen, maar als ik omdraaide en de zee zag en die 200 meter onder me, was het meer angst dan dat ik kon genieten zeg maar, van het uitzicht. Dus dat voordeel had ik ook echt in mijn hoofd. Dat ik dacht, ja, ik wil misschien die middenweg pakken, dat ze me nog een keer begeleiden, maar dat ik ervan kan genieten. En aan de andere kant had ik zoiets van, oké, maar wacht even. Als ik echt naar mezelf kijk, ik vind prima dat ik gewoon geen voorstander ben van hoogtes en kleine ruimtes. Maar ik wil dus wel een soort van iets kunnen overwinnen, nou, dat heb ik behaald. Maar om het nu nog een vervolg te geven, nou, dat hoeft voor mij niet.
Nee.
Dus dat gesprek had ik met mezelf. En daardoor kon je dus wel, in mijn geval, kon je gewoon een keuze maken waarvan je dacht, ja, deze is logisch voor mij. En het belangrijkste van alles misschien, Ja, ik lach al.
Ja, ik lach al. Ja, nu moet hij komen.
Ja, ik voelde dus van ja, die keuze maak ik echt vanuit mijn hart.
Juist, ja.
En dat was een mooi moment. Want er wordt vaak gezegd, ook in onze podcast, volg je hart, volg je passie. Doe dingen vanuit je hart. Ja, wat is dat dan? En hoe doe ik dat? En dat was wel een moment waarvan ik dacht, volgens mij is dat dit.
Ja, en om nog sterker te maken. Jij hebt van tevoren voor jezelf opgeschreven, jouw intentie van de dag is, hoe ga ik meer voor mezelf staan?
Ja.
En hoe ziet dat er dan uit? Dus jij kwam mij afwijzen, want dat doe je dan, hè? Jij wijst mij af in mijn idee om jou nog een keer te laten gaan, waarmee je dus jezelf voorop stelt. En met dat jij naar me toe kwam, hoopte ik natuurlijk dat je zou zeggen, nee, ik ga het niet doen. Omdat ik refereer terug aan dat moment dat jij het opschrijft van, hey, ik wil meer voor mezelf staan. En dat was dit voor mij echt het ultieme moment om dat te etaleren. Nou, laat maar zien dan of je dat kan. En ik heb je echt behoorlijk uitgedaagd daarin. Dus ik heb niet gelijk gezegd, ja, ik snap het. Ik zei, nou, weet je, er is nog een andere optie, namelijk de middenweg.
Ja.
En daar ging je nog wel serieus over nadenken. Dus ik heb je weer even gelaten. En toen kwam je toch terug van, nee, ik ga het toch niet doen. Nou, toen dacht ik, intern heb ik niet tegen jou gezegd op dat moment. Maar dacht, yes, man, dit is echt, oké. We zijn echt ergens gekomen nu op dit moment. En we zijn nog niet eens halverwege het programma. En we hebben al een antwoord op die vraag. Dus ja, hij weet nu hoe het voelt en ook hoe het moet en hoe het er dus uitziet in de praktijk om voor jezelf op te komen en voor jezelf te staan in situaties. Dus,
ja. Ja, dat klopt. En een compliment aan jou, want dat en aan alle instructeurs. Het gebeurt de hele dag door dat er wordt op zo'n manier gecommuniceerd. Nou, dat haal je al wel uit ons gesprek. Maar die communicatie is niet dwingend. Het is niet dat je overgehaald wordt of overtuigd wordt van iets. Het is hele directe, duidelijke communicatie, maar wel heel neutraal, zeg je dat zo? Waardoor het dus elke keer bij iedere deelnemer op zichzelf aankomt.
Precies, dus we dagen jou in onze communicatie uit om het zelf te doen. Ja. Dan wel fysiek, dan wel emotioneel. Je moet zelf de beslissingen nemen. En met uitdagen bedoel ik dus dat ik jou toch nog een keuze voorleg waarin je je eigen keuze in twijfel zou kunnen trekken. Ja. En dat doe ik niet door te zeggen, je moet naar beneden. Nee, dat doe ik te zeggen, nou, heb je erover nagedacht om misschien nog een keer hetzelfde te doen?
Ja. En wat ook gebeurt in het dagelijks leven is dat je familie, vrienden, mensen om je heen hebt, waar dan je, ga je eigenlijk houvast zoeken. Wat denk jij hiervan? Wat zou jij hiermee doen? Wat soms heel, heel fijn en belangrijk kan zijn, zeker als het mensen zijn die dichtbij je staan en je goed kennen. Maar toch moet je eigenlijk altijd eerst dat doen. Eerst dat gesprek met jezelf hebben. Wat je zelf zou kiezen.
Ja, en wat de scenario's dan eventueel kunnen zijn. Want het is natuurlijk wel altijd dat externe variabelen, die zijn moeilijk in te vullen. Dus je hebt wel altijd mogelijkheden die de boel kunnen beïnvloeden.
Ja.
Dus dat was het afzeilen.
Nou,
daarna nog geklommen, wat ook weer een andere beleving en sensatie met zich meebrengt. Een stukje onzekerheid, je hebt zelf controle weer. Dan moet je op zoek naar houvast. Ja, dat vind ik een hele mooie metafoor voor het leven. Dat je gewoon naar boven kijkt, hopen dat daar iets is waar je aan vast kan grijpen. En dan vervolgens het vertrouwen in je eigen kunnen hebt dat het ook sterk genoeg is. Ja, letterlijk wat er in het leven natuurlijk gebeurt. Je kunt niet altijd over de schutting kijken en zien wat er komen gaat bij een bepaalde keuze die je maakt. Dus de consequentie ligt achter die schutting, maar je weet het nog niet zeker. Ja, dat is klimmen voor mij. Dus alles wat je de hele dag doet, staat in connectie met iets wat je in het dagelijks leven kan terughalen.
Ja. En om dat aan te vullen, want de metafoor is inderdaad bij het klimmen best een mooie, want je hangt vanuit mijn beleving is, je begint eraan, is veel minder eng. Want je staat op de grond en je moet een halve meter overbruggen om eraan te beginnen. Maar op een gegeven moment hang je halverwege en dan wordt het een soort van spannend, omdat je denkt, oké, ik kan niet meer terug. Dus de enige optie is nog omhoog. Maar in het geval van klimmen ben je continu zoeken, oké, waar ga ik mijn hand plaatsen, waar ga ik mijn voet plaatsen? En soms zie je de punten niet waar je houvast hebt. En dan zou de paniek toe kunnen slaan. Je kan de controle dan, in het geval van gisteren bij alle vier de deelnemers, oké, we houden de controle en we zoeken naar het volgende punt. Maar dat is eigenlijk die metafoor.
Ja.
Soms kies je een pad en dan denk je halverwege, oké, wat wordt de volgende? Blijf ik rondjes rijden op die rotonde of ga ik een afslag kunnen pakken?
Ja.
En die komt er altijd. Als je maar goed genoeg kijkt, rustig blijft en nadenkt.
Ja, precies. En ook die sensatie even omarmt. Hè? Want bij iedereen zie je op een gegeven moment wel een linkerbeen trillen. En dat is niet van vermoeidheid, want de klim is niet 60 meter. Dus je ziet gewoon, iemand zit vol in de spanning nu, of die dit gaat fixen, dit stukje. Of die niet valt. En dat moet je omarmen en een soort van een bepaalde berusting in vinden, zonder dat die been blijft wel trillen. Maar een berusting vinden in van oké, weet je, dit is gewoon de situatie. Ik stabiliseer dat en dan gaan we verder en op zoek. Want ik word gecoacht van onderaf. Daar blijkt vertrouwen te zijn in mijn kunnen. Dus dan moet ik dat ook in mezelf hebben.
Ja.
We lopen naar beneden en iedereen heeft de rugzak weer om vol met een nieuwe experience. En daar staat de pick-up klaar. En we hebben op dat moment ook besloten, Patrick en ik, om jullie achter in die pick-up te zetten. Op de rand, 4 mannen. Hè, een beetje het kinderspel weer. En ja, wij stappen zelf in de auto en we rijden een prachtige route langs de heuvels en met de mooie uitzichten van Ibiza. Om jullie ook even het gevoel te geven van een stukje ontspanning en heel even uit die situatie te halen. Want dan staat vervolgens weer een 5 kilometer wandeling op het programma. Ja, met wel een doel. En het doel is echt om te luisteren en vragen te stellen. Dus over die maskeroefening, van hey, deel nog iets meer daarover. Maar je kunt alleen maar delen als er een goede vraag wordt gesteld. Dus daar vinden een aantal mooie gesprekken plaats. En dat doen we als een soort van brug naar het middagprogramma. Want we komen aan weer terug bij het huis. Daar staat soep en spaghetti. Lekker eten met z'n allen in het zonnetje. Heel even de drukte vanaf. Half uurtje, daarna is het onder de koude douche buiten. Omkleden in warme kleren en gaan liggen bij het zwembad op 4 matjes met dekentjes en kussens en lekkere muziek op. En daar wordt Christel geïntroduceerd.
Voor de ademsessie.
Voor de ademsessie onder andere en voor het, met name voor het innerlijk werk. En het innerlijk werk wordt onder andere het ademwerk. Maar ter introductie van het ademwerk is het wel belangrijk, ja, dat je eerst voor jezelf verheldert wat er allemaal in je lijf speelt. En niet alleen vandaag, maar de afgelopen tijd. Dus bijvoorbeeld de vragen over, noem 4 elementen die je herkent in je vader bijvoorbeeld. Wat is over het algemeen een spiegel naar jezelf? Geef eens antwoord op waar je echt boos op bent in het leven. En je moet iets noemen, er moet iets uitkomen. Of waar je teleurgesteld over bent. Zodat je even een pas op de plaats maakt. En ja, alles wat in je lijf een bepaald heerst, een bepaald woord geeft, waardoor je het even uitschrijft. Je hebt je boekje bij je, hebt ze zoveel genoteerd al die dag. En daarmee is eigenlijk ook weer een nieuwe brug naar uiteindelijk het diepere werk, wat die middag gaat plaatsvinden.
Ja. Ja, dat is een bijzonder moment. Ook weer. Eén, omdat je ook wel behoorlijk vermoeid naar de kloten bent eigenlijk. Die spaghetti maaltijd zorgt ervoor dat je weer even oplaat. En dan zie je die matrasjes liggen met dekentjes. Dus het is heel comfortabel. Maar tegelijkertijd ook weer oncomfortabel. Want je weet ook, oké, we gaan hier niet alleen liggen en een dutje doen. We gaan hier ook moeten nadenken, de dingen opschrijven. Dus het begint met een gesprek. Wat je ook weer met z'n vieren doet, heeft ook weer iets. Want je bent inmiddels, je kent elkaar een dag. Maar je bent zo vertrouwd dat je dus eigenlijk aan groep al die dingen wel aan het delen bent.
Alles wordt gedeeld.
Ja.
Ja.
Er wordt niet eens over nagedacht. Het is gewoon, oké, ik stel me open en vraag me raak.
Ja.
Wat dus wel heel mooi is om te zien. Ja, en dan ga je begeleid ademen. En dan gebeurt er ook van alles.
Ja. Ja,
om daar woorden aan te geven is ook moeilijk. Dat hebben we dan, om jou even aan te vullen na die ademsessie. Niet dat we daar nu al doorheen gaan, maar dan komt er een evaluatiemoment rondom het kampvuur. Dan probeer je daar al een soort van woorden aan te geven. Ja, de ervaring, ik denk dat ik niet anders kan zeggen. Ja, als je daar nieuwsgierig naar bent, moet je het vooral gaan doen. Want wat daar allemaal gebeurt is bijzonder.
Ja, het is echt de kers op de taart voor mij. Het is voor mij het integreren van waar je de hele dag mee bezig bent. En dat kan alleen maar als je gewoon even diep gaat voor jezelf. En dat is al moeilijk genoeg. Jezelf openstellen door wat te delen over je verleden of te delen wat je bezighoudt, dat is al een behoorlijke, kan al een behoorlijke lading hebben voor jezelf. Maar je helemaal openstellen door adem te gaan halen. Ik denk dat heel veel luisteraars inmiddels wel kennis hebben genomen van het fenomeen ademhalen. En in dit geval gebonden ademhaling. Dus dat gaat dan behoorlijk actief. Maar wel in een bepaalde serene omgeving. Daar hebben wij voor gekozen omdat we zien de shift en het hele fysieke programma zien wij als een kerstboom. En als het ademwerk daar niet aan toe wordt gevoegd, dan blijft het dus bij het benoemen van gedrag in het moment. Dus je hebt ervaringsgericht leren waar je echt heel veel aan hebt. Begrijp me niet verkeerd. Dat is de openingen die jij bij het abseilen hebt gehad, die iedereen overal heeft, is al onbeschrijfelijk. Maar er kan dus nog een stap extra worden gezet. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor overigens. Dus wij faciliteren dat weer. Christel die faciliteert dat. Maar je bent wel zelf verantwoordelijk voor hoe ga je daarmee om. He, en om een stukje over jou te vertellen over... Hey, ik hoor anderen ademen, ik hoor anderen hoesten, ik word afgeleid. Dat kan ik op een positieve manier integreren of op een negatieve manier integreren. Nou, je gaat naar de positieve kant toe. Oh, ik ben blij dat ik hem hoor hoesten. Ik ben blij dat ik tranen hoor bij mijn compagnon naast me. Hey, dat brengt mij ook in verroering. Oh, wat mooi. Waar zijn die emoties dan aan gebonden eigenlijk? Dus dat is wat ademwerk met je doet. Zonder dat je daar een woord aan hoeft toe te voegen. Ja, en ik sta denk een meter of 20 achter de groep. Echt uit de energie van wat daar gebeurt. Maar ik ben wel aan het observeren. Hè. Dus slaat iemand met zijn handen? Is iemand zijn kaken aan het bewegen? Kan ik ergens een glas water brengen? Noem maar op. Hè. Dus meer faciliterende rol. En ja, voor mij is daar... Dat is een soort van allesomvattend om die dag compleet te maken. En iemand echt naar huis te sturen met het gevoel van... Wow, dit is echt life-changing.
Ja.
Ja.
Ja, dat is het zeker. Absoluut. Ja, ik kan heel veel over vertellen, over die ademsessie, over de hele dag. Maar wat je net al zegt, dat heb ik zeker ervaren. Dat je ook dus, nou, wederom dat broederschap misschien ervaart. Waardoor je dus ook jezelf een beetje bekommert om de anderen. Dus je denkt, nou, ik een soort van gunnen of dat je iets hoopt voor iemand. Wat dus eigenlijk heel mooi is, vind ik persoonlijk. Ja, en voor jezelf tijdens zo'n ademsessie, ja. Gedachtes, gevoelens, dingen die je leert over je lichaam. Er was een moment bijvoorbeeld dat je dus eigenlijk van binnenuit het gevoel hebt dat je een traan wil laten, dat je wil huilen. Soms van geluk, soms van verdriet. Maar ik persoonlijk merkte dat er ook ergens een klem of zo zat.
Blokkade had jij dus in je keel, ja.
Je wil huilen, maar je weet ook niet hoe. Soms schiet je daarvan in de lach, soms word je daar boos om. Soms probeer je dan wel te huilen en lukt het ook. En dat alles bij elkaar, ja. Op een gegeven moment... Je moet oprecht ook echt de tijd nemen. En dat wordt helemaal begeleid om daar weer uit te komen. Om rustig te gaan zitten. Om dan na te denken, hey, wat is er net allemaal gebeurd? En het voelde vooral ook als een hele grote opluchting. Alsof er meer ruimte weer vrij is gekomen. En je goed over dingen hebt nagedacht. Dus ja. En zo nog heel veel. Maar ja, fantastische ervaring. Kers op de taart zeker. En dan ga ik nog even om het vuur zitten. Wat ook eigenlijk een heerlijke afsluiting is. Want evalueren is wel belangrijk inderdaad. Want je zit met heel veel in je hoofd dan.
Ja, en je ziet heel veel zelf ook niet. Hè? Dus dat is het belangrijke. Dat, kijk, wij begeleiden en we faciliteren. Maar we zien natuurlijk hele andere dingen dan jij meemaakt. Dus het mooie van dat moment vind ik persoonlijk altijd. Hey, het ademwerk is interessant. Of de cliffjump is interessant. Maar alles samen.
Ja.
Dus in het collectief. Dat maakt de impact zo bizar groot op mensen. En kijk, ik doe zelf ook wel eens een losse ademsessie. En dat heeft ook veel impact. Maar als ik emotioneel of fysiek al heel erg uitgedaagd ben die hele dag. En ik heb eigenlijk al geen energie meer om die blokkades die je hebt ervaren op te rakelen. Ja, dan ga je. En dat merk je gewoon op zo'n dag. Dat bij 80-90% van de deelnemers, die gaan. Die komen helemaal los. En dat heeft heel veel positieve effecten. En dat gaan we in die evaluatie, gaan we dat heel nauwkeurig... Gaan we dat beschrijven? Dus van oké, maar wat heb je ervaren en wat ga je er nu aan doen? Herken je dit in je thuissituatie? Zeggen andere mensen dit wel eens tegen jou? He, dus echt proberen zo visueel mogelijk te maken dat mensen naar huis gaan en met het wow-effect, maar ook hey, maandag of dinsdag of misschien wel vanavond al, zal ik het zo omschrijven en zijn dit mijn actiepunten?
Ja.
Nou, en dan is aan mij de taak zo direct om in de komende dagen dat de revue te laten passeren. Het te beschrijven samen met Christel en met Patrick de evaluaties te maken. En dan krijgen jullie over een week een korte samenvatting van hey, wie was jij op die dag? Wat hebben we besproken tijdens de evaluatie en wat ga je er dus mee doen?
Ja.
Dus dat is eigenlijk het complete programma.
Ja, bijzonder. Ik hoop dat we de luisteraars een mooi inkijkje hebben gegeven. Ik denk het wel. Ja, het is een langere podcast dan normaal, maar ik denk dat we daar hele goede redenen voor hebben. Ik wil jou bedanken voor de shift-ervaring, de fantastische dag. En ik wil jou bedanken voor jouw verhaal en deze podcast natuurlijk.
Meer dan welkom.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Haal jij inspiratie uit onze afleveringen en ben je nieuwsgierig naar meer? Volg ons dan op Spotify en vind ons op Instagram onder de naam The Creators Club. Wil jij als merk partner worden van een seizoen of van ons platform? Stuur ons dan een berichtje via de website.